Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, uit Psalm 90 zingen wij het zevende vers. Wie kent uw toren, wie zijn geduchte krachten, wie vreest die recht geduchtste macht der machten, leer ons de tijd des levens kostelijk achten, opdat ons hart de wijsheid moog betrachten. Keer weder, Heere, uw gunst kom ons te sta, hoe lang ontzegt ge uw knechten uw gena? Psalm 90 en daarvan het zevende vers. En in verband met de omstandigheden zingen we in de kerk ingetogen. Gemeente, uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen dat u vinden kunt in de Spreuken van Salomo en daarvan het 28e hoofdstuk. Wij herzeggen u Spreuken 28, doch vooraf de geloofsbelijdenis van Nicea, waarna wij zingen uit Psalm 16, daarvan het eerste vers. Bewaar mij toch, o alvermogend God, betrouw op u, schenk hulp, verhoor mijn smeken. En wat er verder volgt, het eerste vers van Psalm 16.
Ik geloof in één God, den Almachtige Vader, Schepper des hemels en der aarde, alle zienlijke en onzienlijke dingen. En in één Heer Jezus Christus, den enig geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet gemaakt, van hetzelfde wezen met de Vader, door welke alle dingen gemaakt zijn, die om ons mensen en om onze zaligheid is nedergekomen uit de hemel, en vlees geworden is van de Heilige Geest uit de maagd Maria, en een mens is geworden, ook voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is, en ten derde dagen opgestaan is naar de Schriften, en opgevaren is ten hemel, zit ter rechterhand des Vaders, en zal wederkomen met heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden, wiens rijk geen einde zal hebben, en in de Heilige Geest, die Heere is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die tezamen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten, en één heilige, algemene en apostolische kerk. Ik belijd één doop tot vergeving der zonden, en ik verwacht de opstanding der doden en het leven der toekomende eeuw. Amen. Spreuken 28. De goddelozen vlieden, daar geen vervolger is, maar elke rechtvaardige is moedig als een jonge leeuw. Om de overtreding des lands zijn deszelfs vorsten velen, maar om verstandige en wetende mensen zal insgelijks verlenging wezen. Een arm man die de geringen verdrukt, is een wegvagende regen, zodat er geen brood zij. Die de wet verlaten, prijzen den goddelozen. Maar die de wet bewaren, mengen zich in strijd tegen hem. De kwade lieden verstaan het recht niet, maar die den Heere zoeken, verstaan alles. De armen wandelende in zijn oprechtheid, is beter dan die verkeerd is van wegen, al is hij rijk. Die de wet bewaart, is een verstandig zoon. Maar die der vraten metgezel is, beschaamt zijn vader. Die zijn goed vermeerderd met woeker en met overwinst, vergader dat voor degene die zich des armen ontfermt. Die zijn oor afwendt van de wet te horen, diens gebed zal een gruwel zijn. Die de oprechten doet dwalen op een kwade weg, zal zelf in zijn gracht vallen. Maar de vromen zullen het goede beërven. Een rijk man is wijs in zijn ogen, maar de arme die verstandig is, doorzoekt hem. Als de rechtvaardigen opspringen van vreugde, is er grote heerlijkheid, maar als de goddelozen opkomen, wordt de mens nauw gezocht. Die zijn overtredingen bedekt, zal niet voorspoedig zijn, maar die ze bekend en laat, zal barmhartigheid verkrijgen. Wel gelukzalig is de mens die geduriglijk vreest, maar die zijn hart verhardt, zal in het kwaad vallen. De goddeloze, heersende over een arm volk, is een brullende leeuw en een beer die ginds en wede loopt. Een vorst die van alle verstand gebrek heeft, is ook veelvoudig in verdrukkingen. Maar die de gierigheid haat, zal de dagen verlengen. Een mens, gedrukt om het bloed ener ziel, zal naar de kuil toe vlieden met men ondersteune hem niet. Die oprecht wandelt, zal behouden worden. Maar die zich verkeerdelijk gedraagt in twee wegen, zal in de ene vallen. Die zijn land bouwt, zal met brood verzadigd worden. Maar die ijdele mensen volgt, zal met armoede verzadigd worden. Een gans getrouw man zal veelvoudig zijn in zegeningen. Maar die haastig is om rijk te worden, zal niet onschuldig wezen. De aangezichten te kennen is niet goed, want een man zal om een stuk brood overtreden. Die zich haast naar goed, is een man van een boos oog, maar hij weet niet dat het gebrek hem overkomen zal. Die een mens bestraft, zal achterna een gunst vinden, maar meer dan die met de tong vlijt. Die zijn vader of zijn moeder berooft en zegt, het is geen overtreding, die is des verdervende mans gezel. Die grootmoedig is, verrekt gekijf, maar die op den Heere vertrouwt, zal vet worden. Die op zijn hart vertrouwt, die is een zot. Maar die in wijsheid wandelt, die zal ontkomen. Die den armen geeft, zal geen gebrek hebben. Maar die zijn ogen verbergt, zal veel vervloekt worden. Als de goddelozen opkomen, verbergt zich de mens. Maar als zij omkomen, vermenigvuldigen de rechtvaardigen.
Gemeente, de tekstwoorden waarbij we u vanavond met de hulp des Heren een ogenblik willen bepalen, kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte Spreuken 28, daarvan het 14e vers en daarvan het eerste gedeelte. Spreuken 28 vers 14a, waar we Gods woord en onze tekstwoorden voor deze uren aldus lezen. Welgelukzalig is de mens die geduriglijk vreest. Tot zover. Gemeente, schrijven wij onder deze tekstwoorden de zaligspreking van de vrezende mens. De zaligspreking van de vrezende mens. En letten we met de hulp des Heren op drie gedachten. In de eerste plaats willen we erop letten welke mens hier wordt bedoeld. In de tweede plaats willen we erop letten welke vrees hier wordt bedoeld. En in de derde plaats willen we erop letten welk geluk hier wordt bedoeld. Dus de zaligspreking van de vrezende mens. Onze eerste gedachte, welke mens hier wordt bedoeld? Welgelukzalig is de mens? Mogen wij onszelf daar ook onder scharen? Over welke mens gaat het hier? Daar willen we in onze eerste gedachte bij stilstaan. Onze tweede gedachte, welke vrees hier wordt bedoeld? Welgelukzalig is de mens die geduriglijk vreest? Jongens en meisjes, als je dat woord vrezen hoort, dan denk je aan bang zijn. Wordt dat bedoeld in deze tekst, zegt de Heere hier, welgelukzalig is de mens die altijd bang is? Nee, dat is niet de betekenis van onze tekst. Let straks maar goed op in onze tweede gedachte, wat dat woordje vrezen betekent. En onze derde gedachte, welk geluk hier wordt bedoeld? Wel gelukzalig. Ziet dat op het toekomende geluk? Ziet dat op de hemelse heerlijkheid? Of ziet dat op de zaligheid in dit leven? Waar doelt Salomo op? Letten we daarop in onze derde gedachte. Gemeente, onze tekstwoorden vanavond, evenals vanmorgen, in de morgendienst hebben we uit het vorige hoofdstuk gesproken. Maar onze tekstwoorden vanavond zijn genomen uit de spreuken van Salomo. En ik weet niet hoe het u vergaat, maar als je dat spreukenboek leest en je laat die spreuken wat tot je doordringen, dan komen ze ons vaak zo wonderlijk voor. Deze spreuken van Salomo die laten zich eigenlijk niet begrijpen. En hoe komt dat, jongens en meisjes? Waarom is dat spreukenboek eigenlijk zo'n moeilijk boek? Dat komt omdat je een verlicht verstand nodig hebt om die spreuken te kunnen volgen. Deze spreuken zijn eigenlijk spreuken van de opperste wijsheid. Salomo laat in het spreukenboek de opperste wijsheid aan het woord. En de opperste wijsheid is de Heere Jezus Christus zelf. En wat de Heere Jezus Christus zegt in het spreukenboek, dat is voor ons verstand vaak een dwaasheid. Dat kunnen we niet bevatten. Er staan in dat spreukenboek zulke verborgen dingen. Maar gemeente, er is genade nodig om de waarheid daarvan te leren kennen. Wij zien ook vaak de dingen altijd in het licht van ons tijdelijke leven, ons aardse bestaan. Maar als je het spreukenboek leest, dan valt op dat Salomo de dingen heel vaak ziet in het licht van de eeuwigheid. En vroeger zei men al, in het licht van de eeuwigheid, dan krijgt alles een andere kleur. Wat ook opvalt in dat spreukenboek van Salomo, dat is dat Salomo onderscheid maakt tussen mens en mens. Dat doet hij eigenlijk voortdurend. Dus Salomo die veegt niet alles bij elkaar. Hij scheert niet alles over dezelfde kam. Maar hij laat voortdurend zien dat er onderscheid is. Onderscheid tussen de rechtvaardigen en de goddelozen. Onderscheid tussen de wijzen en de dwazen. Onderscheid in onze tekst tussen degenen die zich verharden. Kijk maar in het tweede gedeelte van de tekst. Die zijn hart verhard, die zal in het kwade vallen. Dus tussen degenen die zich verharden en degenen die de Heere vrezen. Dat is hier de grote tegenstelling. Gemeente, wat is dat ook een les voor al degenen die in Gods koninkrijk arbeiden. Om niet in algemeenheden te spreken. Om niet heel de gemeente en alle mensen over één kam te scheren. Dat gebeurt ook nog wel eens ook in commentaren die je leest over de gebeurtenissen in deze maanden. Dan wordt soms alles over één en dezelfde kam gescheerd. Maar nee, Salomo maakt onderscheid tussen de een en de ander. Er loopt hier vanavond ook een scheidslijn dwars door de kerk. En dat is niet de scheidslijn omdat sommigen uit Zeeland komen en anderen misschien uit Noord-Holland komen. Maar die scheidslijn, dat is de scheidslijn tussen degene die hun hart verharden en degene die de Heere vrezen. En laten we zo ons leven ook toetsen, gemeente, vanavond onder de prediking aan het woord des Heeren. Wel gelukzalig is de mens, staat er, de mens. En als je dat woord dan in de oorspronkelijke taal opzoekt, dan staat daar letterlijk het woordje Adam. Welgelukzalig is de Adam die geduriglijk vreest. Welke Adam wordt hier bedoeld? Gaat het hier soms om Adam voor de zondeval? Gaat het om Adam in de staat der rechtheid? Nee. Adam in de staat der rechtheid hoefde niet zalig gesproken te worden. Hij was zalig. Adam in de staat der rechtheid, hij hoefde niet te vrezen. Want er was nog geen zonde. Er lag niks tussen hem en tussen God. De mens had nog het vermogen om niet te zondigen. En dat vermogen dat heeft Adam in het eerst mogen gebruiken. Voor het eerst lees je over vrezen na de zondeval in Genesis 3. Dan zegt Adam tegen God, ik hoorde uw stem in de hof en ik vreesde. Want ik ben naakt, daarom verborg ik mij. Dus Adam voor de val hoeft niet zalig gesproken te worden. Adam voor de val, hij hoefde niet te vrezen. Dat valt dus af. Over wie gaat het dan hier? Wel gemeente, het gaat hier ook niet over degene die een slaafse vrees hebben. Mensen die een slaafse vrees hebben, dat zijn mensen die bang zijn voor het oordeel, die bang zijn voor de straf. Ik denk dat we dat allemaal wel eens hebben, momenten. Dat je bang bent om ziek te worden, bang bent om te sterven, bang bent na een roepstem die er tot ons gekomen is, een sterfgeval in de familiekring, en dat we vrezen. Is dat dan niet goed, dominee? Ach, slaafse vrees op zich brengt een mens helemaal nergens. Slaafse vrees brengt ons niet aan de voeten des Heren. Weet u wie er ook last van had? Felix. Toen Paulus sprak over het toekomstige oordeel, toen werd Felix zeer bevreesd. En hij zei, voor ditmaal ga heen. En als ik gelegener tijd zal bekomen hebben, zo zal ik u tot mij roepen. Die Felix, die zat met diepe indrukken, zou je kunnen zeggen, onder de prediking van Paulus. Hij zat te beven als een riet. Je zou zeggen, nou, dat gaat de goede kant op met Felix. Wel nee. Die slaafse vrees, die heeft hem helemaal nergens gebracht. Gemeente, slaafse vrees gun ik u niet. Slaafse vrees is niet heilzaam. Mensen met slaafse vrees worden ook niet zalig gesproken. Als dat zo zou zijn, dan zouden zelfs de duivelen zalig gesproken worden. Want de duivelen vrezen, zij sidderen voor God. Maar dat maakt hen niet zalig. Het gaat in deze tekst ook niet over mensen die een knechtelijke vrees hebben. Wat is dat, een knechtelijke vrees? Een knechtelijke vrees, dat is een vrees van iemand die graag iets wil verdienen. Een knechtelijke vrees, ja, daar werd Job van verdacht door de duivel toen hij zei, is het om niet dat Job God vreest? Dat doet Job natuurlijk met een bijbedoeling. Die wil er graag wat voor krijgen. Ja, als je dat afneemt, dan blijft er van die vrezen van Job helemaal niks over. Het is alleen maar knechtelijke vrees. De gemeente, het kan hier niet gaan over mensen met een knechtelijke vrees, want die worden niet zalig gesproken in de Bijbel. Weet je wie er een knechtelijke vrees had? De oudste zoon uit de gelijkenis. Die man die liep hard voor zijn vader. En hij deed alles wat zijn vader voor hem vroeg, want hij dacht dat hij er wel een flinke beloning voor zou krijgen. En toen dat uiteindelijk niet zo bleek te zijn, toen kwam zijn vijandschap openbaar. Knechtelijke vrees, dat schiet niet op. Knechtelijke vrees is eigenlijk alleen op zichzelf gericht. Knechtelijke vrees, gemeente, behoudt ons niet van de eeuwige ondergang. Wel gelukzalig is de mens die geduriglijk vreest. Waar gaat het dan over? Nou, het gaat ook niet over mensen die een ongelovige vrees hebben. Die vrees die hebben alle mensen van nature, maar ja, die vind je soms ook zelfs bij Gods kinderen. De Heere zegt tegen zijn discipelen, wat zijt gij vreesachtig, gij kleingelovigen. Wat waren ze bang voor de storm en voor de zee, ze dachten om te zullen komen. En dan geeft de Heere hen niet een compliment voor dat vrezen, maar ze krijgen juist een bestraffing. Deze ongelovige vrees is ten diepste zonde, want ongeloof is zonde. Daar geeft de Heere zijn discipelen geen zaligspreking voor. Hij zegt juist tegen zijn kinderen, wees in geen ding bezorgd. Maar laat uw begeerte in alles door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. Daar kunnen we nog wat van leren in deze crisistijd, volk. Mag dat ook een beoefening zijn of is er ook veel ongelovige vrees? Waar blijkt nou het verschil tussen de kerk en de wereld? Moeten we niet zeggen dat het ook droevig gesteld is vaak met het geloof van de kerk? Het gaat hier ook niet over de mensen die een ijdele vrees hebben. Wat is dat nou weer, een ijdele vrees? Wel, een ijdele vrees, dat is een vrees die je eigenlijk helemaal niet behoeft te hebben. Je hebt mensen die zien overal leeuwen en beren. We kennen denk ik wel dat bekende rijmpje. En het is ook waar. Een mens lijdt dikwijls het meest door het lijden dat hij vreest, doch dat nooit opkomt dagen. Zo heeft hij meer te dragen dan God te dragen geeft. Er kan zoveel zijn wat we op onze eigen schouders laden en waar we bezwaard onder zijn, wat God er nooit heeft opgelegd. wat we alleen maar naar onszelf toe halen. Gemeente, dat is een ijdele vrees. En ik zeg niet dat Gods kinderen daar nooit eens last van hebben. Ook de dichter die moest zichzelf vermanen. En hij roept het zichzelf en ook Gods kinderen toe. Geen ijdele zorg doe u van het heilspoor dwalen. Houd in uw weg het oog op God gericht. Vertrouw op hem en de uitkomst zal niet falen. Want ja, zo'n ijdele zorg, dat maakt mensen niet zalig. En tenslotte, om niet meer te noemen, het gaat hier ook niet over mensen die vol mensenvrees zitten. Daar kun je ook behoorlijk last van hebben, mensenvrees. En veel mensen hebben daar heel veel van. Sociale controle werkt vaak erg goed. En als de sociale controle wegvalt, dan zie je wat mensenvrees doet. Maar gemeente, mensenvrees, dat is geen godsvrees. We hebben het gezongen, verlos mij van des mensen overlast. Sommige mensen zijn er altijd mee bezig. Wat zullen de mensen er wel niet van zeggen? Nou, ik denk dat er één vraag belangrijker is. Wat zal God ervan zeggen? En al zouden alle mensen het afkeuren, als ik Gods toestemming heb, dan ben ik op een goede weg. En als alle mensen mij zegenen en ik krijg God tegen, dan heb ik alles tegen. Dus mensenvrees maakt ook niet zalig. Genoeg, gemeente, over al datgene wat het dan niet is. Maar het is ook nodig om te onderscheiden. Over welke mensen gaat het dan hier? De mens die geduriglijk vreest. Jongens en meisjes, het gaat hier in deze tekst over mensen die door de Heere zijn wedergeboren. En als de opperste wijsheid dat doet door zijn Heilige Geest, dan krijg je iets mee. Wat krijg je mee in de wedergeboorte? Wat legt de Heere in het hart van al zijn kinderen? Heel eenvoudig, de vreze des Heeren. De vreze des Heeren is het beginsel der wijsheid. En de opperste wijsheid die geeft al zijn kinderen daar iets van. Van die vreze des Heeren. En daarom die zaligspreking die mag uitgebreid worden, gemeente, tot al degenen die de Heere vrezen. Dat zijn mensen die met de ware wijsheid bezet zijn. Wij zouden ze noemen de godvruchtigen. Godvruchtigen, dat zijn mensen die de vrezen des Heeren in de praktijk brengen. Godvruchtigen, dat zijn de vromen in de ware zin van het woord. En dat zijn mensen die geduriglijk vrezen, maar een andere vrees hebben dan we tot nu toe genoemd hebben. Want niet de vrees op zich maakt zalig, maar het gaat om de aard van de vrees. Het gaat erom welke vrees. Er is een vreze die zalig maakt. En dat is de vreze die de godvruchtige mensen hebben. En wat is dat dan voor vrees? Nou, laten we eens luisteren naar de kanttekening. Ik zal het u voorlezen. Die kanttekening is eigenlijk een predikatie op zichzelf. Dat is die oprechtelijk bekeerd zijnde door ware eerbied die hij God toedraagt, hem vrees te vertoorden. En voor ogen nemende de straffen die de kwade bereid zijn, zich in ootmoed en kinderlijke vrezen naar de geboden Gods aanstelt om niet verloren te gaan. Als je vanavond thuis komt, jongens en meisjes, dan moet je die kanttekening nog maar eens een paar keer rustig lezen. Want er staat heel veel in. Die geduriglijk vreest, dat is de vreze van de mensen die God lief hebben. De mensen die in waarheid tot God bekeerd zijn. We lezen in de Bijbel een voorbeeld van iemand die de Heere vreesde van zijn kindse jaren af. Dat is Obadja. Er staat van Obadja, hij was de Heere zeer vrezende. En wat is dat ook in zijn leven tot openbaring gekomen? Dat komt in de vruchten openbaren. En aan zulke mensen, zegt de dichter van Psalm 147, heeft God een welgevallen. God heeft een welgevallen aan degene die hem vrezen. De Heere ziet in gunst op degene die hem vrezen. En vandaar ook dat ze straks in onze derde gedachte zalig gesproken worden. Maar laten we eerst nog eens wat dieper ingaan op die vrees. We hebben voldoende gezegd wat het allemaal niet is. Maar ik heb er vanavond ook lust in gemeend om te zeggen wat het dan wel is. Wat is dan die vrees? We zouden die vrees samen kunnen vatten, onze tweede gedachte, welke vrees hier wordt bedoeld. We zouden die vrees samen kunnen vatten met een heilige voorzichtigheid. Welgelukzalig is de mens die de Heere vervult met een heilige voorzichtigheid. Maar daar mis ik nog iets in. Daar mis ik nog in de liefde. De liefde tot God, want die vrees die hier bedoeld wordt, dat is een kinderlijke vrees. En zeker, God is een God die te vrezen is. Hij is vreselijk boven al degenen die rondom hem zijn. Laten we dat wel vasthouden. We kunnen nooit met de Heere omgaan alsof hij onze buurman is. Maar God is zeer te vrezen. En de mensen die die vrezen missen, die kennen God niet. Vaak dan hoor je het als mensen bidden, hoe ze de Heere aanspreken. Als er geen kennis is van Gods deugden, als er geen kennis is van Gods rechtvaardigheid, zijn heiligheid, zijn barmhartigheid, dan laat iemand merken in zijn gebed dat hij tot een God spreekt die hij niet kent. Want als je de Heere kent, dan ga je hem ook vrezen. Dan krijg je eerbied in je hart voor hem. Dan krijg je hoogachting in je hart. Dan vervult de Heere je hart ook met liefde. En dan ga je lief hebben wat God lief heeft. Dus de vrezen des Heeren is eigenlijk een vrucht, zou je kunnen zeggen, van Gods kennis en zelfkennis. Hebt u daar wat van? Hebben u daar wat van mogen leren kennen? Hoe staat het daarmee? Wie is God en wie bent u zelf? Zijn dat vragen die je tussen de Heere en je ziel kan beantwoorden? Die geduriglijk vreest. Hoe staat het met die hoogachting? Of hebben we altijd de mensen boven God staan? Hebben we altijd de omstandigheden boven God staan? Hebben we de liefde tot onszelf boven de liefde tot God staan? Nou, dan kennen we nog niet zoveel van die vrezen des Heren, gemeente. Het is ook iets wat je elkaar niet aan kunt leren. Het is iets wat je van boven moet ontvangen. Maar wat wel onmisbaar is, want alleen diegenen worden zalig gesproken, anderen niet. Dus als je er nou buiten valt vanavond, dan val je overal buiten. Welgelukzalig is de mens die geduriglijk vreest. Als je de Heere vreest, lief hebt, jongens en meisjes. Dus het wil niet alleen maar zeggen bang zijn voor, want dat is nou juist het wonderlijke. Kijk, iemand die de Heere vreest met een slaafse vrees, die vlucht voor de Heere weg. Die probeert altijd de Heere uit handen te blijven. Die is bang dat hij klappen krijgt. Maar weet je wat nou een kinderlijke vrees is? Iemand met een kinderlijke vrees, die kruipt altijd naar de Heere toe. Dat is de liefde. die heeft ook hoge achting voor de Heere, die vreest de Heere ook, die heeft ook straf verdiend, die kan voor de Heere ook niet bestaan, maar die mensen die kruipen toch altijd naar de Heere toe. Dat is de liefde die trekt, de kinderlijke vrees. En als je de Heere zo vreest, dan ga je ook vrezen alles wat van de Heere is. Dan krijg je vrezen voor het woord des Heren. Dan ga je het woord van God vrezen. Veel mensen hebben geen vrees voor het woord van God. Ze zetten dat woord naar hun eigen hand. Ze knippen hoofdstukken uit de Bijbel. Ze veranderen woorden in de Bijbel. Ze gaan de scheppingsgeschiedenis veranderen, omdat ze het met hun dwaze verstand niet kunnen begrijpen. Rampzalig om dat te doen, want dan is er geen vrezen voor het woord. Weet je wie een vrezen had voor het woord? Mozes. We hebben het gezongen uit Psalm 90. Hij vreesde de bedreigingen die de Heere uitte in zijn woord. Hij zegt, wie kent uw toren en de verbolgenheid nadat gij te vrezen zijt? Je merkt dat Mozes daar kennis aan had. Dan ga je geloven dat wat de Heere zegt waar is, zowel in de bedreigingen als voor de belofte. Dat woord, dat wordt heilig voor je. Je gaat voor dat woord buigen. Je gaat voor dat woord, wat zegt de Heere, beven. De Heere zegt bij monden van de profeet, op deze zal ik zien. Op de arme en verslagenen van geest en die voor mijn woord beeft. Die zo'n hoge achting heeft voor dat woord, dat hij bevreesd is om er ook maar één woordje aan te veranderen. Die laat God, God, die laat het woord van God, het woord van God. Als je de Heere gaat vrezen, dan ga je ook vrezen voor de zonde. Dat is waar, jongens en meisjes, dan word je bang voor de zonde. Van nature dan voelen wij ons thuis in de zonde. En we kunnen de zonde niet missen, we willen de zonde niet missen. Maar als je de Heere gaat vrezen, dan word je bang voor de zonde. Waren we er maar weer bang voor? Dan ga je wegvluchten voor de zonde. Als je de zonde niet kent, dan weet je niet hoe bedreigend dat de zonden zijn. Maar als je de aard van de zonde leert kennen, dan ga je de zonde haten en vlieden. En zeker de mensen die zichzelf leren kennen, die komen er ook achter dat ze de zonde niet de baas kunnen zijn. Iemand die denkt dat hij de zonde wel de baas kan zijn, die kent zichzelf niet. Die heeft geen zondekennis en die heeft ook geen zelfkennis. Want als je zelfkennis krijgt, dan leer je dat je niet één ogenblik kan bestaan in eigen kracht. En ook al heeft de Heere dan de heerschappij van de zonde in je leven gebroken, dan word je toch bang om weer in diezelfde zonde terug te vallen. Waarom? Omdat je de Heere vreest. En de Heere zegt, wie meent te staan, die ziet toe dat hij niet vallen. Degene die de Heere vrezen, vrezen de zonde. Ze vrezen de straf der zonde. Van nature wordt een mens door de hemel niet verkwikt en door de hel niet verschrikt. Maar als je de Heere vreest, dan gaat de hel je wel verschrikken. Want jongens en meisjes, dan kun je de Heere niet meer missen. En je weet, in de hel, daar is de Heere niet. Dus daar te moeten komen, dat wil zeggen hem voor eeuwig te moeten missen. En dat kan ik niet. Die de Heere vrezen, dat zijn degenen die de genegenheid der zonde gaan vrezen. Als ze die genegenheid in hun hart voelen opkomen, worden ze bang. Dan zeggen ze, o Heere, houd me vast. En het zijn degenen die de gelegenheid der zonde gaan vrezen. Want ze weten, als de gelegenheid er is, oh, dan ben ik misschien niet sterk genoeg om staande te blijven. toen de gelegenheid er was bij Jozef, toen heeft de Heere hem staande gehouden. Hij had het ongezien kunnen doen met die vrouw van Potifar. Maar de vreze des Heeren mocht op dat ogenblik in beoefening zijn. En dat heeft hem voor zoveel schuld bewaard. Zou ik zo'n groot kwaad doen en zondigen tegen God? Degene die de Heeren vrezen, die gaan ook vrezen voor de schijn des kwaads. De apostel zegt dat we daar ook op moeten letten. Hij zegt in 1 Thessalonicenzen 5, onthoud u van de schijn des kwaads. Sommige mensen hebben daar helemaal geen moeite mee. Die zeggen, wat kan mij het schelen wat de mensen ervan denken? Ja, maar als het over Gods naam gaat, moet je wel heel voorzichtig zijn. Dan mogen we ook niet de schijn over ons heen roepen. Welgelukzalig is de mens die geduriglijk vreest. Als je de Heere vreest, dan ga je ook vrezen voor deze boze wereld. Word je bang van de wereld, gemeente. Waarom? Omdat de wereld boordevol verleidingen is. En ik kan niet staande blijven als de Heere mij niet vasthoudt. En als je die verleidingen zelf opzoekt, kun je dan ook bidden of de Heere je bewaren wil. Als je jezelf in gevaren begeeft. Gods kinderen worden vreemdelingen op deze aarde. Ze zijn niet thuis op deze wereld. Ze zoeken een ander vaderland dat hier niet is. Als je de Heere vreest, dan ga je ook de duivel vrezen. Want dan leer je de duivel kennen in zijn ware gedaante. Veel mensen zijn helemaal niet bang voor de duivel. Nee, dat komt omdat ze de duivel niet kennen. Maar als je de duivel leert kennen en je weet waartoe de duivel in staat is, dan zeg je, Heere, in ons is geen kracht tegen deze grote menigte. De ene keer komt hij als een briesende leeuw. En de andere keer komt hij als een engel des lichts. Wee degene die denkt de duivel staande te kunnen houden. U moet eens kijken in het leven van Job, hoe ver dat het kan gaan, ook in het leven van Gods kinderen. En waar word je nou het meest bang voor, jongens en meisjes, als je de Heere gaat vrezen? Wat denk je? Waar word je nou het meeste bang voor? Wat ga je het meeste vrezen? Moet je eens aan een kind van God vragen. En als je dat aan een kind van God vraagt, dan zegt hij niet voor hem of voor haar of voor die of voor dat. Maar dan zegt een kind van God, en ik hoop dat het ook uw antwoord mag zijn vanavond, het meeste ben ik bang voor mezelf. Het meeste ben ik bang voor mijn eigen boze hart. Arglistig is het hart. Meer dan enig ding, ja dodelijk is het, wie zal het kennen? Ons hart is zelfs in staat onszelf te bedriegen. Die dichter van Psalm 139, die zegt dan ook, doorgrond me en ken mijn hart en zie of er mij een schadelijke weg zij en leid mij op de eeuwige weg. Die de Heere vrezen, die zijn ook bang voor alle geestelijke gevaren die op de loer liggen. Voor de verachtering in de genade. Voor de dorheid en de dodigheid die zo toe kan slaan in het geestelijke leven. Voor de verachtering in het stuk van de heiligmaking. En daarom wel gelukzalig is de mens die geduriglijk vreest. De mens die een wakend leven mag hebben, een biddend leven, een afhankelijk leven, een vluchtend leven. En dan niet zomaar één keer, maar mag ik ook nog een streep zetten vanavond onder dat woord geduriglijk. Welgelukzalig is de mens die geduriglijk vreest. Geduriglijk, dat wil zeggen onder alle omstandigheden. onder alle omstandigheden, zowel in voorspoed als in tegenspoed. In voorspoed heb je die vrede nodig, vrezen nodig. Waarom? Anders dan verlaten we de Heere als het voor de wind gaat. Toen Jeschurun vet werd, toen sloeg hij achteruit. In tegenspoed heb je de Heere nodig. Ager zegt, o Heere, bewaar me daarvoor, bewaar me voor armoede. Want ik ben bang, als ik echt niks meer heb, dat ik ga stelen. In tegenspoed is die vreze des Heeren nodig. In tijden van geestelijke voorspoed. Die dichter van Psalm 30 die zegt dat hij niet vreesde omdat de Heere zijn goede tierenheid, zijn berg had vastgezet, dacht hij. Maar oh, wat is dat veranderd toen de Heere zich een ogenblik terugtrok en de vreze des Heeren niet in beoefening was. De vreze des Heeren moet beoefend worden in tegenspoed. Wie is er onder uw lieden die de Heeren vreest? Die naar de stem zijns knechts hoort en die geen licht heeft? Dat is toch tegenspoed, geen licht heeft? Dat hij betrouwen op de naam des Heeren en steunen op zijn God. Welgelukzalig is de mens die geduriglijk vreest onder alle omstandigheden, op alle plaatsen, waar dat je ook bent. Als je in gezelschap bent, dan moet je bewaard worden, jongens en meisjes, anders ga je meedoen. Groepsgedrag. Dan wil je niet achterblijven als je vrienden verkeer doen. En dan mag je wel bidden of de Heere je hart wil vervullen met de vreze des Heeren. En als je alleen bent op je slaapkamer, moet je net zo hard bidden. Want ik weet niet hoe het met jullie is, maar het is vaak zo als je vader niet thuis is en je moeder is niet thuis en je bent alleen thuis. Dan krijg je misschien de gedachte om allerlei dingen te gaan doen waarvan je weet dat ze zondig zijn. Wat moet je dan doen? Op je knieën gaan. En vragen of de vreze des Heeren je hart mag vervullen. Geduriglijk vreest. Dat wil zeggen in al de levensperioden. Als je jong bent en als je oud bent. Ja, laat ik dat met nadruk zeggen, ook als je oud bent. Want we kijken vaak wel naar de jonge mensen, maar ik moet eerlijk zeggen dat ik onder de jonge mensen vaak nog veel levensernst tegenkom. Vaak nog meer dan bij oudere mensen. En is het in het leven van Gods kinderen ook niet vaak zo dat in dat eerste leven dan ligt alles zo teer. Maar jaren later dan waren het te wensen dat die vreze des Heeren nog steeds zo in beoefening zou mogen zijn. Want als je naar de Bijbelheiligen kijkt, die hebben allemaal, je zou kunnen zeggen op latere leeftijd, zulke grote schuivers gemaakt. Als je naar David kijkt en naar Salomo kijkt en naar Simson, zo was het niet toen de Heeren begon in hun leven. Die geduriglijk de Heere vrezen, waar die vrezen niet weg ebt, ook niet in het ouder worden. Geduriglijk, dat wil zeggen in al de standen van het genadeleven. Dat wil zeggen in het beginnende leven, maar ook in het voortgaande leven. Dat wil zeggen in de afbraak van jezelf, maar ook in de opwas van de kennis van Hem. En dat is nou een heilzaam leven. U zegt misschien, dominee, het lijkt me een zwaar leven waar u het vanavond over hebt. Ik weet niet of ik dat wel zou willen. Wel, er volgt nog een derde gedachte. Wel gelukzalig. Weet je dat de Heere zulke mensen zalig spreekt? En wat kun je nou beter hebben dan een zalig spreking van boven? Kijk, ik denk dat de mensen zulke mensen niet zalig spreken. Die zeggen, ja, als je zo door het leven moet, dat is benauwd. Maar ik denk dat die mensen de vreze des Heeren niet kennen. Want de vreze des Heeren is niet benauwd. Als de vreze des Heeren in beoefening mag zijn, dan zijn dat de beste tijden in je leven. Vraag het maar aan Gods kinderen. En als ik dat mis, dan zijn dat de slechtste tijden van mijn leven. Welgelukzalig is de mens die geduriglijk vreest. Onze derde gedachte, welk geluk hier wordt bedoeld. Maar eer dat we daar nog iets van zeggen, gaan we zingen op Psalm 86 en daarvan het zesde vers. Leer mij naar uw wil te handelen, ik zal dan in uw waarheid wandelen. Neig mijn hart en voeg het samen tot de vrees van uw naam. En wat er verder volgt, het zesde vers van Psalm 86. Onze derde gedachte, wel geluk hier wordt bedoeld. Wel geluk zalig. Moet je dat dan zo zien dat die vrezen verdienstelijk is? Hoe meer dat die vrezen er is, hoe meer dat je bijeen kunt sparen en dat je zo de zaligheid kan verdienen. Nee, dat betekent het absoluut niet. Want de zaligheid is niet te verdienen, al zou je je hele leven vrezen. Er is maar één zaligmaker en die zaligmaker die heeft de zaligheid verdiend. En buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Dus zo moet u dat niet opvatten. De zaligspreking ligt niet in het verdienstelijke. Welgelukzalig is de mens. Welke zaligheid wordt hier eigenlijk bedoeld? Als wij het hebben over de zaligheid, dan denken we meestal aan de eeuwigheid. Dan denken we meestal aan datgene wat er komt na dit leven. Aan die volkomen zaligheid. Die geen oog heeft gezien, geen oor heeft gehoord en in geen mensenhart is opgeklommen en... Het is waar, gemeente, die de Heere vrezen, die zullen daar komen. In die eeuwige gelukzaligheid. Die zullen deelgenoot worden van die storeloze vreugde. Maar hier worden alleen degenen die vrezen zalig gesproken. En ja, heel veel van die vrezen die ik genoemd heb in onze tweede gedachte... Die behoeft er in de hemel niet meer te zijn. In de hemel is geen vrezen meer voor de straf. In de hemel is geen vrezen meer voor het eigen boze hart. In de hemel, daar hoeft men niet meer te vrezen voor de verleidingen van de wereld. Dus u voelt wel aan, gemeente, het gaat hier over dit leven. Het gaat hier over de gelukzaligheid in dit leven. Jongens en meisjes, als je de Heere mag vrezen, dan word je nu gelukkig in dit leven. Niet straks pas, ja, straks ook. Want de godzaligheid, dat is hetzelfde als de vrezen des Heeren, heeft de belofte van het tegenwoordige en het toekomende leven. Dus inderdaad, daar ligt ook de belofte van het toekomende leven. Maar mensen die de Heeren vrezen, die zijn gelukzalig in dit leven. En waarom dan? Misschien mag ik zomaar een paar dingetjes noemen, gemeente. In de eerste plaats, ze zijn gelukzalig. Waarom? Omdat die vrezen des Heren een werk is van God. De Heere spreekt alleen zijn eigen werk zalig. De Heere spreekt geen mensenwerk zalig. Die vrezen des Heren, daar begint het mee als de Heere in je leven komt. En dat raak je ook nooit meer helemaal kwijt. Dat is een vrucht van het werk des Geestes. En dat zal blijven zolang als Gods kinderen op deze aarde zijn. Gemeente, in alle eerlijkheid, als je die vrezen des Heren niet hebt, ben je geen kind van God. Ja, tuurlijk, bij Gods kinderen is het ook niet altijd in beoefening, dat is waar. Maar als het niet in beoefening is, dan zullen ze ook niet van zichzelf zo makkelijk zeggen dat ze een kind van God zijn. Want als de vrezen des Heren niet in beoefening is, dan heb je die troost niet. Ik heb eens een dominee horen zeggen, als de vrezen des Heren in mijn hart niet in beoefening is, dan ben ik gewoon een natuurlijk mens. Net als ieder ander. En toen dacht ik, wat heeft die man veel zelfkennis, want zo is het. De vrezen des Heren in beoefening, ja, die onderscheidt, maar niet wat wij doen. Dus het is een kenmerk van het werk Gods. Het is datgene waar de Heere een welgevallen in heeft. En daarom zijn die mensen wel gelukzalig. In de tweede plaats, ze zijn wel gelukzalig omdat die vrezen des Heeren voor zoveel dingen bewaart. Als die vrezen des Heeren in beoefening mag zijn, was die vrezen des Heeren bij David maar in beoefening geweest. Toen hij Batseba zag, als die vrezen des Heeren er geweest was, dan was hij naar binnen gevlucht. Was er niks gebeurd. Maar omdat op dat moment de vrezen des Heeren niet in beoefening was, heeft hij een val gemaakt in zijn leven, waar hij heel zijn leven de gevolgen van ondervonden heeft. Daarom wel gelukzalig is de mens die geduriglijk vreest. Als je dat 10 minuten niet doet, bij wijze van spreken, dan kan dat zulke fatale gevolgen hebben. Dat kan je leven stempelen. Kijk maar naar de Bijbel heiligen. De vrezen des Heren die bewaart voor de zonde. Maar wie God verlaat, die heeft smart op smart te vrezen. Als de vrezen des Heren in beoefening is, dan kun je al de zonde weerstaan. Dan komen er geen boze verleidingen in je hart, die vinden dan geen aansluiting. Dan kun je je hoofd omkeren, dan kun je weggaan. Maar als de vrezen des Heren er niet is en ik word door het kwade licht verrast, oh, dan ben ik zo'n makkelijke prooi van de vorst der duisternis. Daarom wel gelukzalig is de mens die geduriglijk vreest, die dicht bij de Heere leeft. In de derde plaats, en dat is wel het mooiste punt, denk ik, jongens en meisjes, waarom is die mens wel gelukzalig, die geduriglijk de Heere vreest? Wel, iemand die de Heere vreest, die de Heere geduriglijk vreest, die komt erachter dat hij dat nooit kan uit zichzelf. Iemand die de Heere geduriglijk vreest, dat zijn mensen die de Heere Jezus Christus nodig krijgen. Hoe meer van de vrezen des Heeren, hoe meer verlangen naar de zaligmaker. Hoe meer van de vrezen des Heeren, hoe afhankelijker de zondaar van de zaligmaker. Als je kijkt naar het leven van de apostel Paulus, wat had hij er veel van geleerd? Hij zegt, ik heb een welbehagen in zwakheden. Wat zeg je nou toch, Paulus? Ik heb een welbehagen in zwakheden, in smaadheden, in noden, in vervolgingen, in benauwdheden. Hoe kom je daar nou bij, Paulus? Hoe kun je daar nou een welbehagen in hebben? Hij zegt, om Christus wil. Om Christus wil. Want als ik zwak ben, dan ben ik machtig. Hij zegt, Heere, houd me klein. En geef dat al die omstandigheden en maar toe dienen mogen. Dat ik geen ogenblik op eigen benen kan staan. Opdat ik buiten de zaligmaker niet leven kan. En dat is nou de ramp, gemeente, in het leven van godsdienstige mensen. Die denken dat ze zo sterk op eigen benen kunnen staan en zalig kunnen worden buiten Christus om. Het zal zo eeuwig tegenvallen. Als wij niet in onszelf afgebroken worden tot de fundamenten toe, dan heeft Christus geen waarde. Maar welgelukzalig is de mens die niks meer kan. Welgelukzalig is de mens die aan het einde van de werken komt. Welgelukzalig is de mens die leert dat hij voor het recht Gods niet bestaan kan. Welgelukzalig is de mens wiens hart uitgaat naar die dierbare zaligmaker. Want gemeente, alleen in hem ligt het leven. Het doet Christus benodigen. Als die vrezen des Heren niet in beoefening is, dan kan zelfs een kind van God zo kilometers ver bij de herder der schapen vandaan leven. En wat er dan aan brokken gebeurt, dat is niet te zeggen. Daarom welgelukzalig de mens die geduriglijk vreest. Die mag beoefenen met Johannes de Doper. Hij moet wassen. En ik minder worden. Alles wat ik ben in mezelf, Heere, dat ben ik te veel. En daarom geen meerder goed, Heere, gij mij geven moogt, dan dat gij mij vernedert en maakt kleine. Kom, ben je niet jaloers op die mensen voor wie Christus nou alles mag zijn? Mensen die niks meer hebben, ik heb alles verloren, ik heb niks meer overgehouden, ik heb 2 lege handen, ik heb alles verloren, maar Jezus verkoren, wiens eigen ik ben. En dan ga ik dominee Ledenboer begrijpen, jongens en meisjes, die zegt, voor 1 kus van Jezus mond mag je van mij heel de wereld hebben, geef ik al die zwarte grond. De zaligheid ligt in hem. En hij is de opperste wijsheid die de vrezen des Heren werkt. En de vrezen des Heren, dat is de vrezen voor de zonde en het verlangen naar gemeenschap met God. En die gemeenschap die zal er nooit kunnen zijn buiten Christus om. Wat is dat een vruchtbaar leven? Wat is dat een afhankelijk leven? Dan heb je iets van de hemel op aarde. Wij denken vaak dat we moeten groeien in onszelf. Dat we zelf omhoog moeten, dat we iets moeten zijn. Maar de zaligheid ligt daarin, gemeente, dat ik niks meer ben. En dat Christus alles voor mij wordt. Zo zal het straks zijn in de toekomstige heerlijkheid. En het voorbereidende werk doet de Heere daarvoor in het leven van zijn kinderen op deze aarde. Welgelukzalig is de mens die geduriglijk vreest. Waarom? Wel, zulke mensen die mogen in Christus Gods gunst wel eens ervaren. Als die vrezen des Heren niet in beoefening is, dan is de gemeenschap met God niet aanwezig. Dan ontvang ik geen troost onder de prediking. Dan vind ik geen rust waar ik op deze wereld ook ben. Maar als die vreze des Heren er is, dan doet de Heren zijn vriendelijk aangezicht in mijn leven ook weer lichten. En waar dat je dan ook bent, en hoe arm dat je misschien ook bent in de omstandigheden, maar wat heb je het dan goed? Welgelukzalig is de mens die geduriglijk vreest. Waarom zijn ze zalig? Omdat dat nou de weg is naar de eeuwige gelukzaligheid. Zo gaat het naar Jeruzalem. Het is niet uit ons, maar het is alles uit hem. Zo wandelt dan in vreze, zegt Petrus. Hij had er ook wat van geleerd. Zo wandelt dan in vreze de tijd uw inwoning. Dat is de tijd dat u nog op deze aarde bent. De Heere spreekt mensen zalig, gemeente, die wij niet zalig zouden spreken. En de Heere gaat mensen voorbij die wij misschien zalig zouden spreken. Volk des Heeren, je moet deze tekst niet verkeerd uitleggen. De Heere zegt niet, welgelukzalig is de mens die geduriglijk twijfelt. Dat staat er niet. Welgelukzalig is de mens die mij geduriglijk verdacht houdt. Dat staat er niet. Dat wordt hier niet bedoeld. Dat is zonde. Maar er staat, welgelukzalig is de mens die geduriglijk vreest. Zijn dat niet de beste tijden van je leven? Als er soms niks meer tussen ligt. Als er een open toegang naar boven mag zijn. Als de zonde zo ver weg mag zijn. Als je bij ogenblikken opgetrokken mag worden, als het ware boven het aardse uit. Wat ben je dan gelukkig? Mag u het nog wel eens ervaren? Ik denk nog vaak terug aan mijn moeder toen ze de laatste avondmaalsbediening hier op aarde had. En we liepen met haar uit de kerk naar huis als kinderen. En we wilden wat vragen. Toen zei ze, jongens, je moet maar even niks vragen. En je zag aan haar, ze was boven het stof. En later thuis, toen keek ze ons aan en ze zei, jongens, nou ben ik weer bij jullie. Ze was even als het ware opgetrokken geweest, boven het stof, in de gemeenschap met de Heere. Die vreze, wat daarvan uitgaat en wat daarvan uitstraalt, gemeente, dat zal ik mijn leven nooit meer vergeten. Volk des Heren, mag je het nog wel eens hebben? En hoe lang is het geleden? Het zijn toch de beste tijden van je leven. Geduriglijk. Wat ligt er een schuld? Wat zijn we een weglopers, nietwaar? Wat is die vreze vaak weggezonken? Wat is dat een arm leven? Want u weet dat die vreze, dat is geen enge vreze. Dat is geen benauwde vreze. Maar dat is een vreze waarin je naar God vlucht. En als een rechteloze aan zijn voeten mag liggen. En daar kan het alleen maar meevallen. Gemeente, rampzalig is de mens die nooit vreest. En ik ben bang dat er heel veel kerkmensen zijn die eigenlijk nooit vrezen. Ze zouden wel moeten vrezen, maar ze vrezen niet. Onze grootste ellende is dat we onze ellende niet kennen. En denk niet als je nou geen vrezen hebt dat dat een goed teken is. Want Asaf in Psalm 73, als hij naar de goddelozen kijkt, hij zegt, die mensen die hebben geen vrezen tot de dag van hun dood toe. Toen de Heere hem in het heiligdom bracht, toen ging hij het zien. Immers zet gij hen op gladde plaatsen. Gij doet hen vallen in verwoesting. Hoe worden zij in een ogenblik tot verwoesting? Nemen een einde. Worden teniet van verschrikkingen. Als een droom na het ontwaken, als gij opwaakt, o Heere, dan zult gij een beeld verachten. En daar zeggen de mensen van, dat zijn gelukkige mensen. Nee, zegt Asaf. Zij storten van de top van eer in eeuwige verwoesting neer. Ik zou nooit willen ruilen. Want die vrezen te missen, dat is het belangrijkste te missen. Dat is het werk van de opperste wijsheid te missen. Welgelukzalig die geduriglijk vreest. De wereld zegt bekrompen die geduriglijk vreest. Maar nee, Salomo zegt welgelukzalig. En was hij daar maar bij gebleven, die prediker van deze wijze spreuken. Maar wat is hij later ook, die vreze des Heren, voor een tijd kwijtgeraakt. Wat heeft hij een donkere levensavond gehad. Wie meent te staan, ziet toe dat hij niet vallen. Er is niemand die zich boven een ander behoeft te verheffen. Er is er maar één die ons staande kan houden. En dat is hij die staande blijft. In alle verzoekingen. Die weet wat zijn volk op deze aarde nodig heeft. En die nog altijd de levende is. Om hem nou gedurig nodig te mogen hebben. Volk des Heren, heb je hem vandaag nog nodig gehad? Is er nog iets te doen voor die zaligmaker? Heb je hem gisteren nog nodig gehad? Heb je hem eergisteren nog nodig gehad? U zegt, was wel veel, 3 dagen achter elkaar. Welgelukzalig is de mens die geduriglijk vreest. Amen.